Ben je er klaar voor of niet? Voor de podcast zonder Jacob?
Ja, zonder Jacob. Hè?
Ja.
Maar we hebben een waardig vervangen. Hè?
Dat ook sowieso. En Jacob is nu aan het genieten van een heerlijk weekje vakantie. Wat bij mij een week onrust geeft in huis, moet ik zeggen.
Dit is de Seffie podcast met Jacob, Rick en Etienne.
Ik heb de hond van Jacob in huis. Dus ik ben de hele dag touwtjes aan het gooien, aan het knuffelen.
Praat die ook alleen maar over golf of valt het mee?
Nee, die reageert ook helemaal niet op golf. Maar die reageert op snoepjes en eten heel goed, zeg maar. Dus dat is echt wel dat is leuk. Maar we hebben een goede vervanger voor Jacob. En we hebben ook al een beetje gewerkt aan de voorkant voor deze podcast. Een keer voor de verandering. Normaal hebben we les van Jacob.
Ja.
Nu hebben we gefit. Jorio Gorris, leuk.
Ja. Ja, wederzijds.
We moeten even één ding zeggen. Jij bent van Cobra.
Ja.
Je zit ook in je Puma-kleding hier.
Ja.
Maar het is geen promo-show dit voor Cobra en voor Puma of dat soort dingen.
Nee,
hè?
Absoluut.
Je was bij de Verdejo vrijdag de eerste keer.
Zeker.
En toen riep je altijd, ja, ik kan iedereen 10 meter verder laten slaan. Dat was na twee Verdejootjes, dus toen werd het een stuk enthousiaster.
Twee maar, ik denk iets meer, als ik heel eerlijk ben.
Maar toen dachten we, weet je wat, dan moeten we waarschijnlijk proef op de som gaan nemen.
Ja.
En ook gewoon eens kijken, wat dat is het, dat fitten. Want bedoel, we horen er wel vaak over, we hebben het wel eens gedaan voor clubs. Maar
ja, ik nog nooit.
Nee, je hebt nog nooit gefit?
Ik had nog nooit gefit. Nee, ik heb nog steeds jouw oude ijzerset van 4 jaar geleden.
5 jaar geleden, 6 jaar geleden denk ik.
Daar loop ik nog steeds trouw mee rond over de golf.
Ja, en een damesdriver.
Zeker.
Ja, dus dat is...
Ja. Ik heb het gezien.
Ja, ja. Maar zeg even uit, wat houdt jouw werk in? Wat doe jij?
Ik ben verantwoordelijk voor Cobra Puma Golf, dus CPG, in heel de Benelux regio. En eigenlijk alle sales gerelateerde zaken. Dus ik ben ook heel veel bezig met kleding, maar vooral clubs, Cobra, evenementen.
Je gaat al die fitting dagen ga jij af, je gaat al die golfshops af om te zeggen, gebruik onze clubs?
In essentie wel, ja, zeker. Ja, ik heb Jarne Hemme, dat is mijn demo jongen, mijn technische representative zeg maar. En die doet heel veel demo dagen, dus we staan morgen bijvoorbeeld op de Hoge Rotterdamse, is er een demo dag. Maar inderdaad, ik ben er ook zeker vaak bij. Want ja, fitten is wel echt mijn passie. Ja,
juist, wat vind je nou leuker? Sales of fitten?
Oh, dat is een goeie.
Ga je meer aan van het feit dat je een goede deal hebt gesloten en dat je daar je bonus aan het einde van het jaar weer voor gegarandeerd hebt met je Duitse busje? Of is het...
Zeker leuk, maar het fitten en echt de connectie met de consument, dat blijft toch wel echt iets gouds hebben. Ja, dat blijf ik toch ook wel heel leuk vinden.
Maar je hebt die voor bij Jumbo ook gedaan?
Ja, ik ben begonnen. Mijn vader was vroeger voorzitter van Golfclub Rosmalen. Een heel klein baantje. Ik ben echt opgegroeid op de golfbaan. Op Priest Doe een aantal jaren in de selectie gespeeld. Toen als bijbaan begonnen bij Jumbo, inderdaad. Jumbo Golf in Veghel. En daar eigenlijk het fitten geleerd. Daar uiteindelijk ook fulltime bezig geweest. Toen de PGA-opleiding gedaan. Een aantal jaren lesgegeven op Priest Doe en in Tilburg. En nu inderdaad bij Cobra Puma bezig inderdaad. Ja. Dus zodoende dat ik...
Nooit iets anders dan golf gedaan dus?
Nou, ik heb wel...
Hij heeft wel bij de Jumbo Veghel gewerkt.
Ik heb in de telecommarketing gezeten voor Vodafone. Dus ik heb sim-only contractjes via de telefoon verkocht. Nog een
tijdje. Ik denk dat je dat ook wel kan, maar op een gegeven moment gekker van werd. Dat je alleen maar aan de telefoon zat, of niet? Gezien jouw bewegelijkheid.
Ja, ik zat inderdaad op kantoor. En dat was lastiger voor de mensen die met mij samenwerkten dan voor mij met wie ik samenwerkte. Hoewel dat ook wel echt fantastisch werk was. Ik vind het heerlijk om buiten te zijn, evenementen te draaien, met goede spelers bezig te zijn. Maar ook door middel van bezig te zijn met als equipment manufacturer om ook de golfsport groter te maken en toegankelijker te maken. Wat natuurlijk wel het woord is van de golfwereld nu.
Ja, dat wil iedereen natuurlijk. Maar ja,
precies. Maar ik denk zeker dat wij daar als leverancier ook een hele belangrijke taak in hebben. En heel veel kunnen doen om de golfsport belangrijker, toegankelijker te maken.
Hoe dus kan je dat als leverancier doen dan?
Nou, ik denk sowieso als je vanuit Puma gaat kijken, de kleding.
Ja.
Prijspunt is natuurlijk heel belangrijk. Je hebt natuurlijk ook Honda clubfabrikant die drivers voor duizenden euro's verkoopt. Ja, als iedereen dat gaat doen, dan gaat niemand golven.
Nee.
Dus ik denk dat je zeker daar ook toegankelijkheid kan creëren door een mooi prijspunt neer te zetten voor de clubs. Maar ook de kleding. En de kleding, als je inderdaad alleen maar ruitjes en dit en dat hebt, dan gaat de nieuwe generatie ook niet heel snel golven. Omdat ze, als ze naar de golfbaan kijken, daar hele bijvoorbeeld de hoge kousen nog gedragen worden.
Ja.
En ik loop vrijwel altijd met een petje op. Vaak ook
is dat bewust?
Tevoren. Ja, dat doe ik. Dat doe ik echt.
Is dit
bewust.
Echt sales?
Niet per se sales. Ik vind het fijn zelf om een pet te dragen. Maar ik straal ook uit waarvan ik vind dat hoe Cobra de uitstraling en hoe Puma de uitstraling naar de golfsport wil hebben.
Dus, is het niet verwarrend, ook die twee namen vroeg ik me af? Want je hebt dan Puma is de kleding, ja. De golfkleding, ja. En dan is Cobra zijn de clubs. Maar ik denk dat heel veel golfers niet eens weten dat dat hetzelfde is.
Nee, zeker niet. En dat is waar wij ook een onderdeel waar ik heel erg mee bezig ben. Voor mij, ja, ik zit er al zo lang in en ik doe het dagelijks, dat het voor mij niet meer verwarrend is. Maar ik snap voor de meeste mensen dat ze de link niet tussen Cobra en Puma leggen, inderdaad. En dat willen we natuurlijk wel, aangezien Puma natuurlijk een van de meest vooruitstrevende sportmerken van de wereld is. Willen we dat met Cobra natuurlijk ook zo doen. Maar ja, daar gaat het uiteindelijk vandaag niet om. Nee. Ik denk dat het vandaag gaat om dat we jullie hebben kunnen helpen. Ik heb jullie gefit inderdaad. Ja.
Wat op zich wel grappig was, want voor jou was hoe was je eerste fitting, Rick? Hoe beviel het?
Goed, moet ik zeggen. Het is leuk om te zien. En dan, ja, goed, je hebt veel kennis en dat vertel je dan ook. Je legt ook uit, ja, normaal gesproken vertel ik dit allemaal niet. Maar omdat we zo die podcast op gaan nemen, ga ik dat wel even doen. Dan snap je nu een beetje hoe jouw hoofdwerk als het ware tijdens het fitten. Dus dat is wel grappig. Misschien dat je daar nog wat meer over kan vertellen ook zo. Maar de eerste fitting. Ja. Ik ben altijd een beetje angstig dat dan je swing niet werkt. Of dat je niet een constante swing hebt. Waardoor het fitten lastig wordt. En dat je dan een club krijgt. Terwijl je goed een paar keer sloeg naar links en naar rechts. Ik denk dat je dat aardig weg hebt kunnen nemen. Omdat je dus de complete selectie van alle ballen. En welke staat goed, welke niet. Dat je dat eruit kan halen. Maar nee, ik vond het heel leuk om te doen.
Maar vind je het moeilijk om, zeg maar, als je ook professional bent geweest. En golfles hebt gegeven. Om inderdaad je hartjes te houden als iemand een bal slaat. Je bent toch geneigd om iemand te helpen, of niet?
Ja en nee. Ik heb altijd de neiging om mensen te helpen. Maar ik doe dat door middel van clubs en shafts, lofts en balvluchten. In plaats van swingtips geven. Kijk, ik heb ook fittingen gehad dat je daar staat en dat je echt denkt van... Oh, oké. Okay. Nu moet ik een tip gaan geven, want anders gaat de bal de lucht gewoon
niet in. Kan je überhaupt iemand fitten die niet goed kan golven?
Tot een zekere hoogte, absoluut. Neem een goede speler als voorbeeld. Dan zijn de winsten marginaal, kleiner. Omdat ze vaak al tegen het optimale aan zitten. Zeker als ze elk jaar een nieuwe set nemen en dit en dat. Dan zijn de winsten marginaal. Is het heel leuk om 3 meter te winnen. Maar een beginnende golfer of iemand die al 15 jaar speelt, maar inderdaad nog met stalen sats in zijn driver speelt, dan is het super gaaf om die bal 25 meter verder te laten vliegen.
Ja.
Dus dan kan ik een slechtere golfer of een minder ontwikkeld, of hoe je dat ook allemaal wil noemen, kun ik juist veel meer helpen dan die topspeler. Je hebt veel meer winst.
Maar wanneer is het dan slim om te gaan fitten? Want stel dat je nu begint met golf en je begint met handicap. Je hebt net je golfvaardigheid, handicap 54. Dan begin je ongeveer met je huisstijl en keukensetje toch gewoon?
Nou, dat is een hele goede vraag. Dat is inderdaad de afweging die je maakt.
Maar je swing is nog niet perfect. Je bent net bezig.
Kijk, portemonnee moeten we ook altijd meenemen.
Ja.
Daar zijn we ook gewoon heel eerlijk in. En ik denk zeker dat als je net begint, neem een beginnerset. Absoluut. Want je swing is nog heel erg in ontwikkeling. Maar schrijf jij een blanco check en zeg je tegen mij van... Ik wil ontzettend veel groeien. En ik wil elk jaar een nieuwe set kopen. Fair. Check in the box.
Ja.
Dan doe ik mee. Niet per se omdat ik het wil verkopen, maar omdat hij het beste wil.
Ja.
En als hij het beste wil, dan is het slim om elk jaar opnieuw te fitten.
Ja.
Dat hij dan ook elk jaar een nieuwe set koopt, is een totaal ander verhaal. Maar elk jaar fitten kan zeker geen kwaad. Fittingen zijn over het algemeen gewoon free of charge.
Ja.
Waarom niet elk jaar even laten doormeten en laten fitten? We komen er zo op jouw driver.
Ja.
Maar dat is een heel goed voorbeeld.
Ja. Nou, leg maar uit dan. Want we hebben jouw
driver getest. Jouw driver is 2,5 jaar oud.
Ja.
We hebben dan nu onze nieuwe lijn geprobeerd.
Je hebt een Titleist driver voor de duidelijkheid.
Ja, Titleist driver voor de duidelijkheid. We hebben nu onze nieuwe Darkspeed lijn getest. We sloegen hem wat rechter door. De winst qua lengte was marginaal. Misschien 2,5 meter carry. On the fly, zoals we dat dan noemen. Ja, ga ik dan met mijn mooie blauwe ogen tegen jou vertellen dat je daar €600 voor moet uitgeven? Nee, absoluut niet.
Nee.
Niet doen. Zeg jij vervolgens tegen mij,
ik wil
elke centimeter winnen die we winnen. Oké, dan doen we het wel. Maar die keuze laat ik aan jou over en ik zeg tegen jou, laat die driver maar voor wat het is. Never change a winning team. En we gaan kijken naar je ijzers, waar we wel weer heel veel hebben gewonnen.
Ja, en bij Rick, jij bent vooral gaan fit op je driver, geloof ik, hè?
Ja, dus die driver gedaan. Ja, goed. Ja. Dan weet je, die andere driver die heb ik gewoon ergens tweedehands op laten sturen. Bleek een vrouwendriver te zijn, dat hoorde ik ook later pas.
Van de vrouwen.
Van de vrouwen.
Ja.
Ja, goed, hij werkt. Ja. Maar daar is ook alles mee gezegd. Dus dan merk je wel een enorm verschil als je dan een paar goede ballen slaat met een gefitte driver.
Ja.
Waar we ook nog de discussie hebben gehad, dan moet ik dan een regular shaft hebben of moet ik een stijvere shaft hebben.
Ja.
En dat jij zei, nou, het maakt eigenlijk niet eens zo heel veel uit. Het gaat vooral om de graden die op de kop staan. Want,
ja, uiteindelijk maakte het wel heel veel uit, je shaft. Oh. Die stift shaft, die was wel...
Je was een paar mailtjes sturen tussendoor, zeker?
Nee. Die shaft die maakte uiteindelijk heel veel uit. Hè? Daardoor sloeg je ze echt wel een stukje rechter. Ging je swingsnelheid ook iets omhoog, omdat je iets meer vertrouwen had in die shaft. Maar de combinatie is het allerbelangrijkste. Als ik jou een hele stijve shaft geef die bij je swingsnelheid past, maar vervolgens inderdaad een clubhoofd wat niet bij je swing past, ja, dan krijgen we die bal nog niet rechtdoor. Dus dat is, die combinatie was heel belangrijk bij jou. Het belangrijkste bij een fitting is de intake. Ik heb heel veel vragen gesteld vandaag aan jullie. Wat vind je fijn? Wat vind je niet fijn? Wat is je goede bal? Wat is je slechte bal? Wat wil je hebben eigenlijk? Wat wil je van mij? Wat ik voor je in elkaar ga bouwen? Nou, je zegt, slechte ballen die gaan naar links. Ja. En ik heb een damesdriver. Nou ja, dat zijn al voor mij al twee punten dat ik denk, nou, dat komt overeen. Een te lichte shaft gaat over het algemeen naar links.
Ja.
En dan ook nog eens inderdaad de swingsnelheid die je hebt als een redelijk fitte jongen. Moesten we wat zwaarder gaan. Zijn we bij regular begonnen. De eerste drie ballen waren fantastisch. En toen raakte hij een beetje het tempo kwijt. Nou, dan hebben we een iets meer robuustere shaft erin gezet. Hè. We hadden het over de rode wijnen tijdens het swingen. Dat ze toch een beetje in de verdecho wijnensfeer blijven.
Ja, ik snap het,
Al een shaft met iets meer body gegeven. En dan zag je dat je daar gewoon wat meer vertrouwen in had. En toen gingen ze gewoon nog verder slaan. Dus toen zijn we uiteindelijk op een stiff shaft uitgekomen. En ja, dat werkte gewoon
het beste. Was het 11,5 graden kop?
Ja, 11,5 graden kop. Omdat jij over het algemeen vrij weinig loft hebt op impact. Dus je hebt de loft van de club. Dat noemen we statische loft. En dan heb je dynamische loft. En dat is de loft van de club op het moment van impact. Nou, die was voor jou aan de lagere kant dan dat we willen hebben. Dus vandaar dat we op een 11 graden drivers voor jou zijn uitgekomen. 11,5. In plaats van een 9 of 8.
Want dat is gangbaar.
Nou, niks is gangbaar. Hangt van de speler af. 100%.
Maar waar let je nou als eerste op? Let je nou op een clubhoofd op? Of let je nou op de shaft op? Waar begin je mee? Want ik hoor jou een aantal dingen zeggen. Dit kan ik aanpassen tijdens het fitten met de shaft. Ja. Of met de, dus wat is nou de basis?
Dat is een goeie. Ik wil ook niet op elke vraag het antwoord gaan geven. Dat hangt van de speler af. Want dat vind ik eigenlijk helemaal geen antwoord. Maar dat komt er wel op neer. Ik denk dat bij jou, Jen, zijn we weer veel meer gaan kijken naar clubhoofd.
Ja.
Want jij had al een hele goede shaft. Je gaf ook aan mij aan, die shaft is zo fijn. Nou, dan ga ik meer kijken naar loft en naar clubhoofd. En bij Rick hoor ik dames shaft. Ja, dan
begin je met de shaft.
Begin ik gewoon 100% met de shaft.
Maar stel, je begint nu met fitten met ijzers, hè? Want dat hebben we ook nog even geslagen met ijzers.
Ja.
Dan begin je met waar begin je? Met een regular shaft?
Ik begin eigenlijk, je slaat warm. En dan bouw ik eigenlijk de standaard stok die wij standaard voor winkels leveren. Die gewoon in het rek hangen. Daar begin ik mee. En dat kan een regular zijn, dat kan een stiff zijn, dat kan een graphite regular zijn. Maar het kan ook een damesflex zijn voor de dames. Ja. Ik begin eigenlijk wel gewoon standaard. Dan zie ik wat die bal gaat doen. En dan ga ik rustig de club stukje bij beetje de goede kant op zetten. Waarom doe ik dat? Als ik bijvoorbeeld twee dingen tegelijkertijd aan ga passen.
Dus echt clubhoofd en shaft?
Clubhoofd en shaft. En je slaat een goede bal. Ja, waar ligt dat dan aan?
Ja.
Ligt dat dan aan het clubhoofd of ligt dat dan aan de shaft? Dus dan klopt mijn data niet meer.
Nee.
Dus ik pas dan eerst de shaft aan of eerst het clubhoofd. En dan zie ik weer wat gebeuren. En dan pas ik weer de shaft of dan weer het clubhoofd aan. En zo, stukje bij beetje, komen we bij het ideale punt uit.
Jij zet dan ook die Trackman op, hè?
Ja.
Daar zo. Kan je überhaupt tegenwoordig nog fitten zonder, welk merk het dan ook is, zonder Trackman en die data? Want dat is eigenlijk
je voorstelt dat we het vroeger moesten doen.
Ja, nee, maar dat is waar je bijna alles op gebaseerd hebt. En logisch, want dat is gewoon hoe het is. Daar kan ik geen spel tussen krijgen.
In principe, moet je gewoon die Trackman hebben.
Maar kan je nog fit op het blote oog?
Ja.
Ook, ja, dat wil ik zeggen. Zeker. Ja.
100%. Ja. Er zijn een aantal datapunten die je gewoon niet kan zien. Maar de gevolgen wel. Kijk, ik zie niet of jij 4 graden van binnen komt en je blad 6 graden dicht staat. Dat kan ik niet zien. Maar ik zie wel de balvlucht. En op basis daarvan kan ik weer bepalen dat gebeurt. Dus hoe we dat gaan aanpassen. Dus wij willen altijd de Trackman bij hebben, omdat we dan ook de mensen kunnen laten zien dat hij verder gaat. Kijk, of jij hem nou 2,45 slaat of 2,55 slaat op een driving range, zie je niet zo snel.
Nee.
Nee.
Maar of je nou 5 mijl per uur balsnelheid wint, dat zie je ook niet zo snel. Dus daarom is het voor ons essentieel dat we hem erbij hebben. Ja.
Maar hoe ging dat dan vroeger?
Op het oog.
Echt op blote ogen. Ja. Ik denk dat deze shaft beter is voor jou.
Verkopen moet
je
hoor.
Nou, dan ga je een stuk moeilijker verkopen, denk ik.
Moeilijker verkopen. Ja. Dat is ook wel even 2 keer nadenken.
Vroeger
minder golfers.
Ook minder golfers, maar ook veel minder optie.
Ja.
Het was staal. Alles was staal. En daarvoor was alles van hout. En nu heb je graphite, staal, ja. Steel fiber. Je hebt van alles door elkaar heen zitten. Dus hoe meer opties je hebt, hoe belangrijker zo'n launch monitor is.
Ja. Maar je kan ook zeggen, je hebt ook op een gegeven moment te veel opties. Dus dat je, ja, we hebben het nog over, toch? Ja.
En dat is de kennis van de fitter. Die maakt de selectie op basis van wat hij bij de warming-up ziet.
Ja.
Deze sas gaan we proberen. Deze driverkoppen gaan we proberen. Want dit is mijn kennis en in deze hoek gaan we zitten. Want dat is gewoon het beste voor jou.
Maar het lastige vind ik ook alweer, je hebt ook fitters, zeg maar. Je kent ook verhalen van mensen die hebben dan ergens gefit. En die krijgen een compleet andere club binnen. Dat je denkt, hoe kan je dit nou aangeboden hebben gekregen bij een golfshop of bij een clubfitting? Gebeurt ook. Dat je denkt, ja, hebben mensen eenmalig iets geslagen. En die komen met iets thuis. Dat ze denken, ja, maar wat doe ik hier eigenlijk mee? Het is ook een momentopname, toch?
Ja, het is een momentopname. Absoluut. Ik denk dat daar ook het verschil is tussen bepaalde spelers en... Natuurlijk zitten er bij bepaalde winkels ook een omzetverhaal achter. Mm-hmm. Dat is ook zo. Maar ik denk dat het op basis van... Ik had laatst een fitting. En dat was hier in Rotterdam. Niet op Sevi, maar op een andere baan. En die man die speelde net. En ik heb hem gefit. Maar ik heb ook tegen hem gezegd... Ik zeg, dit is nu goed voor jou... Maar ik denk dat deze kant jouw swing opgaat. Dus ik ga je moet er wel van overtuigd zijn dat ik je nu eigenlijk iets ga verkopen... wat nu op dit moment niet het beste voor je is. Maar dat ik wel denk dat je hier 2-3 maanden hard mee moet gaan werken. Maar dat je daarna er veel langer plezier van hebt. En dat heb je soms ook. Ja. Hoewel dat eigenlijk tegen mij ingaat, omdat de data klopt niet.
Nee.
En ik kan ook niet 100% zeker zeggen dat die kant op gaat. Dus het is een risico wat je neemt. Dus ik probeer dat altijd niet te doen. Maar soms heb je die gevallen ertussen zitten. En dan zeg ik het ook gewoon heel eerlijk. Ja, dit is A, dit is B. A is nu het beste voor je. Maar met de ervaring en die ik heb, denk ik gewoon echt dat B over 2-3 maanden voor jou de betere keuze is.
Maar dat is lastig hoor, want ik heb een heel ander voorbeeld. Maar mijn vriendin heeft snowboard gekocht en daar was eigenlijk hetzelfde verhaal. Dus je kan nu goed snowboarden, je kan van alle pistes af enzovoort. Maar we geven je een kortere staart en een stijvere plank. En hiermee ga je jezelf echt ontwikkelen als snowboardster en kan je beter. Nou, vervolgens heeft ze 3 seizoenen op dat bord geboord en nu bord ze niet meer, omdat ze het niet meer leuk vindt. Dat is een keuze. Ja. Dus goed dat je het uitlegt. Hebben zij ook gedaan.
Goeie vergelijking.
Je maakt alsnog die keuze. Want je denkt altijd op zo'n moment. Ik wil beter worden. Ik wil dit. Maar de vraag is dan. Is dat de juiste keuze? Dat is heel lastig.
Daarom. 100%. En dan. Ik maak die beslissing ook echt alleen. Als ik er ook echt. 100% van overtuigd ben. Dat die man beter wordt met die stok.
Ja.
Ik heb 9 gevallen. Waarvan ik denk. Of dat het mogelijk is. Dat zo het geval zou kunnen zijn. Maar dat ik er alsnog niet de keuze maak om hem dat aan te bieden.
En daarin is wellicht die pro ook belangrijk natuurlijk, die er soms bij is.
100% combinatie.
Daarmee tackle je 100%. Dit natuurlijk.
En maar dat gaat toch voor het grote gedeelte van... Kijk, onze luisteraars, er zit een groot verschil in. Sommigen hebben les, sommigen hebben geen les.
Sommigen luisteren André Hazes.
Ja, dat gebeurt. Ja. Sommigen luisteren Leo Kleine. Ja. Maar 70% van de Nederlandse spelers, van de golfers, heeft les. Het overgrote deel niet.
Ja.
Dus dan ga je dus naar een golfshop. En dan ga je dus een of het nou hier is, op Sevi bij RS of waar dan ook, bij je baan.
Ja, dan ken je misschien soms de fitter nog. Maar je kan ook gewoon naar Schubbekutteveen rijden. En dan heb je gewoon iemand die je nog nooit gezien heeft.
Ja, precies. En dan ga je daar staan, ga je slaan en dan zeggen ze, je moet dit nemen, maar dan weet je wel.
Ik heb het zeker ook met jonge spelers. Zeker, dus dan heb ik het echt over zeg maar, tot en met 18, 19 jaar oud. Maar ook met de betere spelers. Vind ik dat ik vanuit Cobra Puma, maar ook onderdeel ben van het team van die spelers. Zo zie ik dat echt. En ben ik ook altijd ervan overtuigd dat de coach, die weet waar de swing heen gaat of waar die hem heen wil bouwen.
Ja.
Dus doe ik het ook heel vaak in overleg met de coach. Goh, ik zie dit. Dit is zijn miss. Is dat bijvoorbeeld ook de miss die je wilt behouden in de swing? Of willen we daar juist van afstappen? Want dat maakt er ook weer uit op welke shaft en wat voor dingen ik ga kiezen. Dus waar wil de coach heen met de swing? En waar wil de coach heen met balvlucht?
Ja.
En daarin behoort het equipment, is dat heel erg belangrijk. Ik ga niet aanraden dat iedereen zijn coach mee moet nemen naar een fitting.
Nee, maar zo goed
mogelijk.
Maar
ik denk dat het zeker belangrijk is dat als je nieuwe clubs wil aanschaffen en je lest ook regelmatig. Niet dat als je één keer hebt gelest dat je dan gelijk je coach moet meenemen. Maar als je regelmatig lest, ja. Nou, dat zou
dit
wat
is,
zijn.
Dit is Henk.
Ja. En, maar als je regelmatig lest, vraag ook zeker voordat je naar een fitting komt, je coach om advies. Van, goh, waar willen we heen? Willen we de bal hoog gaan slaan? Willen we de bal lager slaan? Ik mis hem nu naar links. Wil je hem rechts hebben? Het zijn allemaal dingen die invloed hebben op het bouwen voor een stok voor je.
Ja, precies.
Wat ik nog afvroeg, hè? Dus, je hebt dan, je werkt met een Dario, maar Fowler staat ook op je bus.
Ja.
Zo'n fitting. Kijk, dit doe je nu met ons één keer. Ik mag aannemen dat je met die gasten 12 fitting dagen hebt gehad om te checken of het echt allemaal goed is, toch? Of werkt dat niet zo?
Ja, dat is dus grappig. Bij Dario was het eigenlijk waren we er vrij snel uit wat we wouden hebben. Omdat die spelers die hebben al heel veel fittingen gehad. Die kennen hun data, die weten wat ze willen slaan. Dus daar gaan we heen. En op het moment dat je dat bereikt hebt, check in the box, ben je klaar. Dus nou ja, we hebben ik heb dan 5 spelers die ik support op hun tour. Daar heb ik ook gewoon app-contact mee. En dan laat ze weten, nou, ik mis wat hoogte, ik mis dit, ik mis dat. Nou, dan zeg ik, nou, dat is logisch, want daar hebben we ook op gefit. Ja. En als ze wat anders nodig hebben, hebben ze wat anders nodig.
Zijn die golfers nou ook van diezelfde zeikers als die darters? Wij zijn ooit een keer bij Raymond van Barneveld geweest.
Ja.
En die ging dat verhaal kunnen we wel vertellen.
Ja, dat is een goed verhaal, ja.
Wij waren uitgenodigd om te praten, zeg maar, met de manager van Raymond van Barneveld, de toenmalige manager, want hij moest een webshop komen en Rick zegt, daar gaan we wat mee doen. Dus wij daar naartoe, zeg maar, vanuit marketing oogpunt gekletst daar. En toen bleek dat van Barneveld dus de ene keer met gele flight speelde. En ik zeg het goed, hè? Want jij zit in de dartelarij.
Nee, ja, hij had er echt een hele theorie op nagelaten. Ja. Met op welk moment, met welke lichtinval, die welke kleur flights achterop, zeg maar. Dus dat is dat vlaggetje wat je achter op je pijl hebt.
Ja.
Welke kleur dat dan moest hebben en hoe groot die moest zijn enzovoort.
En er was zo bijgelovig als de pest dat als dat dan misging, werden al die flights weer aan de kant gelegd. Ja. En hetzelfde gaat met het gewicht van die. Het zijn natuurlijk, sporters zijn natuurlijk ook een beetje mierenneukers. Als de veter ineens anders zit in de voetbal.
Ja, wat normaal gesproken goed is, alleen bij Barney sloeg het een beetje door. Dat was eigenlijk de conclusie.
Dat was de conclusie van de manager.
Ook van zo'n manager, dat was niet heel handig om tegen ons te zeggen.
Nou is ook zijn manager niet meer, denk ik. Dat was een hele rare meeting.
Kijk, Nadal is natuurlijk...
alle tics.
Nadal, die heeft ze allemaal. Die heeft ze ook dubbel, geloof ik. Maar spelers, zeker. Mierenneukerij wil ik het niet noemen, maar perfectionisme moet je hebben om goed te worden.
Ja, maar je kan ook doorslaan dat je bij jou gefit hebt.
Ja.
Nou, dus stel nu, we hebben die ijzers gefit. Nou, weet je, dan sla ik ze ineens de baan niet meer en dan ga je in alles twijfelen. Ik ga weer terug naar mijn oude clubs of ik ga dit weer doen.
Het gebeurt sowieso.
Het gebeurt bij mij niet. omdat ik gewoon goed fit. Nee. Maar nee, ik heb het nog niet meegemaakt. Maar wat ik het ergste vind is dat. En het is misschien heel raar om te zeggen, maar dat de mindere golfer die dat wel heeft.
Oh, de mindere golfer
daar kan
het.
Ik me dan wel heel erg soms aan irriteren. Dat je dus een. Ik had laatst ook een fitting. En ik fit hem. En perfect gefit, echt goede ballen. En het was niet naar het idee wat hij dacht dat er zou komen. Nou, uiteindelijk ook niet de gefitte stok aangeschaft.
Ja.
Terwijl hij gewoon 25 meter verder vloog. Maar het was niet wat hij dacht hem paste. En hij ging niet van mijn expertise uit. En zei, nee, dit kan het niet zijn. Dus bijvoorbeeld van een stif, extra stif naar een stif flex. Nou, dat kan het niet zijn. Ik moet extra stif hebben.
Het is misschien wel een mannending, maar ik heb dat ook een beetje in mijn hoofd. Maar ik zou het dan wel stoer vinden.
Jij speelt met een damesdriver, dus dat heb je absoluut niet.
Je moet altijd portemonnee meenemen in het plaatje.
Ja, zeker.
Nee, maar dat je dan, ik vind dan als man, als jonge gozer, dat je denkt, ja, dan moet ik wel met minimaal met stif spelen hoor. Want dat dacht ik dan ook. Als jij zegt, die regular sla je eigenlijk wel goed mee. Dat ik dan denk, ja, maar moet ik geen stif hebben? Want ik ben toch jong en...
Er zijn zelfs merken waarvan de 9 graden driver geen 9 graden is. Dus daar plakken ze een 9 graden stickertje op. Maar eigenlijk is die gewoon 10,5. Omdat hij dan dus sneller verkoopt bij de heren. Omdat ze, kijk, Kijk, hey. 9. Ik heb 9 graden driver. Ik kan super goed golven. Ja. Terwijl het gewoon 10,5 is.
Maar dit is überhaupt toch wel een dingetje in het golf. Want volgens mij wordt al 20 jaar geroepen dat, dat wat jij zei, 10 meter verder slaan. Dat roepen al 20 jaar lang roepen fitters. Ik ga jou 10 meter verder laten slaan of 20 meter verder.
Ja.
Maar die clubs worden natuurlijk altijd een beetje, toch? De
ijzers, daar zijn we nu. Wij zijn nu met de darkspeedlijn een graad omhoog gegaan weer. Dus ja. We zijn weer teruggegaan van 26,5 op een ijzer 7 naar 27,5. Waar ze vroeger 34 waren. Ja. Dus dat klopt, daar hebben we wat mee. Daar hebben we,
wordt zeg maar, dan is het natuurlijk makkelijk om meer meters te maken.
Nee.
Nee?
Want het gewicht van de club moet wel weer onderin zitten. Anders krijg je de bal de lucht niet in. Dus we kunnen niet zeg maar hem zomaar naar voren buigen en dan sla je hem verder. Mm-hmm. Dus er moet wel qua gewicht moet het wel weer allemaal uitbalanceren. Maar zoals je inderdaad kijkt naar jou vandaag. Jouw driver was mijn driver was marginaal beter dan de jouwe.
Ja.
Dus we zijn niet per se tot een nieuwe driver bij jou uitgekomen. Want jouw driver was nog goed. In principe is het zo dat als je na 5, 6, 7 jaar, zou er inderdaad een significant verschil kunnen zijn dat de aanschafwaarde het waard is om een nieuwe driver te kopen.
Ja.
Ja. Los van Skymarks en andere dingen.
En dat soort dingen. Ja. Of dat je de shaft breekt, et cetera, grips, maar die kun je los vervangen. Dus ik ga echt niet nu zeggen dat mijn darkspeedlijn de allerbeste is op de markt en iedereen moet hem kopen. Nee, iedereen moet de club gewoon geprobeerd hebben, moet gefit hebben. En als hij dan beter is, dan moet je gewoon nadenken over aanschaffen.
Ja, oké, maar dat geldt bij mij dus eigenlijk wel. Hè? Dus ik heb dan een tweedehands set van de Chen van 5 jaar geleden. Dan zou je, als je mij zou fitten, dan zou iedere fitter, los van het merk, eigenlijk mij 10, 20 meter verder kunnen laten slaan.
Ja. Ik wou eigenlijk zeggen per definitie, maar dat vind ik een beetje te streng.
Ja.
Ik denk, verder laten slaan is daarin geen kunst. Nee. Maar is dat wat we willen? Dat is dan ook weer een vraag. Willen we misschien meer constantheid?
Ja.
Ik ben van mening, hoe verder je slaat,
hoe minder constant.
Ook, maar hoe makkelijker het spelletje wordt.
Ja.
Ik
geloof ik ook wel dat als je dus als je begint met golf, ik begon toen met een set en dan had je inderdaad hybride erbij, want je hebt nog geen driver.
Ja.
Op het moment dat je merkt dat je met die driver 2.10, 2.20, 2.30 haalt, je hebt dan minder afstand op je tweede slag op een par 4, heb je meer controle, omdat je dan een clubje lager of minder kan pakken, minder krachten zetten.
Precies.
Dus is de kans om te gaan scoren groter.
Ja. Als je inderdaad een wat oudere dame inderdaad opeens 200 meter kan laten slaan. He, stel dat zou kunnen met een club, gaat ze per definitie omlaag in de handicap.
Ja.
Ja,
omdat ze inderdaad in plaats van een hybride 4 een ijzer 8 naar binnen slaat.
Ja, en die slaan ook al op een par 3 staan ze met een driver op de tier. Lekker hoor.
Maar als ze daar een ijzer 9 kan pakken, gaat ze per definitie omzakken in de handicap. Dus lengte maakt het spelletje makkelijker. He, je kan iemand die 300 meter slaat gewoon lager krijgen in handicap dan iemand die maximaal 75 meter slaat.
Maar toch, op de tour heb je ook jongens gezien uit Nederland. Hebben we van die hardhitters, van die verre, weet je, van die mensen die al ver slaan.
Je hebt die Toot ook, toch?
Ja, maar je hebt die Nederlandse jongen ook toch?
Carl Berkshire, die is ook onderdeel van CPG. Hè? De langste man ter wereld. Is ook niet de beste golfer ter wereld.
Nee.
Dus er zit daar inderdaad een bovengrens aan.
Want je kan een bal 300 meter slaan met een driver, maar dan gaat het wel om controle, zeg maar. Ik weet dat ik ooit bij het KLM Open was, dat je zo'n jongen die inderdaad voor Nederlandse begrippen over de 300 meter sloeg. Superleuk. Precies.
Ja.
Maar die haalt dan niet eens de kut, omdat je dan zeg maar, het gaat uiteindelijk ook om het putten en je korte spel natuurlijk.
Long Drive Championship is 1.
Ja.
Daar sla je geen tweede bal naar een vlag toe. Dat is één bal en heel ver.
Rammen,
En zeker op tour, alle invloeden. Wat sla je naar binnen? Wat doet de green? Loopt die af? Loopt die op? Welke club wil je naar binnen slaan? Al die dingen die komen daarbij. Dus, maar in de ideale wereld is het een wat niet bestaat. Maar zou het een vlakke baan zijn met geen wind en dat soort dingen. Geen bomen, geen out of bounds. Gewoon alleen maar vlakke holes in de polder. Is het in principe zo, hoe verder je slaat,
hoe
makkelijker het golfspelletje zou zijn.
Hey, en chippen fit je eigenlijk nooit op. Maakt dat gewoon niet uit?
Oh, zeker wel. Fitten we ook zeker. Wedge fittings doen we. We fitten alles. Putters, wedges, ijzers, hybrides, drivers, alles.
Nee, precies. Maar goed, kijk, het ijzer 7 die hebben we nu hier voor HN net gefit op de driving range.
Ja.
Ja, voordat je eigenlijk, tenminste, volgens mij gebeurt dat in de amateurgolf niet zo heel veel. Dat je dan ook nog even gaat chippen met die ijzer 7. Of doe je dat wel?
Nee. Omdat je hem voornamelijk 90% van de tijd vol ijzers naar de vlag slaat. En dan daarnaast ook nog eens vrijwel altijd tussen de 90 en de 100% van je snelheid. En wedge fittings kunnen we apart doen als je zeker veel kort spel doet. Dus zeker met de betere spelers doen we dat wel. Maar ook met de normale golfer doen we dat ook. Ja. Met bounce. Ik denk dat het zeker voor die spelers
juist
nog veel belangrijker is. Want die hebben veel minder aanpassingsvermogen.
Ja.
Dus dan moet het juist veel meer uit de club komen. Want zij komen niet steiler of minder stijl in. Omdat dat de grond van ze vraagt. Nee, die kunnen dat niet. Dus moeten we een club gaan bouwen die hun daarmee helpt.
Heb jij je wedges gefit toen op chippen?
Ja, zeker. Want er zit aan de onderkant van je wedge krijg je zo'n plakkertje. Ja. In eerste instantie om dan te kijken wat voor... Oh, ik hoor net dat het complete onzin was. Nou ja. Nee, maar er ging erom, zeg maar, ik heb zo'n foggy wedge. En dan was het, zeg maar, had je dan een rondere of een rechtere hoek nodig. Dat was een beetje waar ze eerst
bounce,
even naar keken.
Bounce and grinds, inderdaad, ja.
Daar keken ze toen naar.
Ja, zeker. Dat met een stickertje aan de onderkant, dat is de lie angle bepalen. En dan leggen ze zo'n bord eronder. Ja. En dan sla je tegen dat bord aan. En dan krijg je een scratch op die sticker. En dat zou dan de lie angle zijn. En dat is de slechtste manier om je lie angle te testen. Omdat er een bord onder je bal ligt. Nou, ik heb nog nooit op een bord gelegen in de baan.
Nee, ook wel een paar keer.
Ja?
Ja, ligt heel gek.
Dat ligt dan meer aan jou dan
aan de staan.
Jij ligt op het toilet. Dus voor jou is het handig om op tegels te pitten.
Nee, de enige manier om lie angle te testen is inderdaad om een lijn over je bal te tekenen.
Ja.
Die op de mat te leggen en dan de bal te slaan. En dan komt er dus een lijn, die afdruk van de lijn die op de bal staat. Die komt op je clubhoofd te staan.
Ja.
En zo bepaal je de lijn. Dat is de enige manier, want dat lieboard zorgt ervoor dat de bal... Op het moment dat je dat dus het lieboard raakt, dan gaat de bal omhoog springen en draaien en allemaal gekke. Dat wil je allemaal niet.
Ja.
Dus alleen met lijn je lie angle testen.
Okay.
Maar zeker bounces en grinds. Dus de bounce is de bolling aan de onderkant van de wedge. En de grind is eigenlijk hoe de zool is afgeslepen. Is heel belangrijk over de grondinteractie van de club. En hoe die zich gedraagt op het moment dat je de grond raakt. Zeker belangrijk. En in Nederland, nu is het bijvoorbeeld heel nat buiten.
Ja.
Gisteren was het weer heel droog, was het heel mooi weer. Dus je speelt op heel veel verschillende ondergronden eigenlijk in Nederland. Dus dan kiezen we eigenlijk over het algemeen vrijwel de middelste. Het gemiddeldste bounce en grind. Maar speel je bijvoorbeeld in San Diego. Dan speel je over het algemeen op een veel hardere baan, want dan regent het veel minder.
Ja.
Dus dan zou je kunnen zeggen, oké, we gaan wat meer de ene hoek in dan de andere hoek in. Dat is over het algemeen wel een beetje hoe we het in Nederland aanpakken.
En kijken die spelers op Tour daar ook naar? Dus als zij die Open Championship gaan spelen?
Zeker. Die kijken daar over het algemeen ook naar.
Was toch vorig jaar ook met de Masters of zo? Was dat het zo hard?
Een paar jaar geleden hebben ze het in november gespeeld.
Ja.
Coronatijd. En dan was de baan veel natter, veel zachter. Toen won Justin Johnson won hem. En dan spelen ze ook een hele andere set. En ze spelen ook totaal andere clubs als dat ze op Brits Open spelen.
11 graden driver, hè, dus een Johnson.
Ja.
Oh, ook, ja.
Weet ik toevallig.
Dus is dat dan ook wel de enige overeenkomst? Ja.
Dank je.
Wat is jouw ultieme fitting moment? Je bent dan bezig met het fitten. Want je bent een soort van, je bent verkoper.
Ja.
Een professional, zegt Jacob altijd, die geeft mensen zelfvertrouwen dat ze daarna nog een les nemen. Dat ze denken dat er echt ontwikkeling in zit. Maar wat is...
Het ultieme moment. Ik denk gewoon dat je duidelijk aan iemand kan laten zien... We kunnen gewoon voor jou het spelletje makkelijker maken en leuker maken... zonder dat jij iets anders hoeft te doen. Jij blijft gewoon hetzelfde doen. Wij passen de clubs aan op jou. En je gaat gewoon beter spelen.
Ja.
En dat je daardoor meer plezier gaat krijgen... En ook zeker bij oudere mensen, bejaardere mensen, dat we die zonder klachten kunnen gaan laten spelen.
Oh, dat kunnen we even kijken.
Ja,
er zitten
er genoeg in. Maar dat we die inderdaad ook blessurevrij kunnen gaan laten spelen.
Ja.
Anders komen vaak de oudere generatie speelt ook met oudere clubs. Die denken stalen shafts in de drivers en dit en dat. Ja, last van mijn rug, hernia, reuma, dit en dat. Ja, en als je ze dan zo'n club geeft en dat ze dan na die eerste bal naar je omdraaien met zulke grote ogen en dat ze echt denken... wauw, er gaat een nieuwe wereld voor me open. Ja, dat is toch wel
maar
het mooiste
dat
er is.
Dat die oudere mensen, om ze even lekker in de hoek te zetten...
Ja.
Die luisteren toch geen podcast.
Nee,
die weten niet waar ze het moeten vinden.
Hè?
Maar die zijn toch veel traditioneel en zullen toch eerder voor een Titleist of andere merken gaan dan dat ze voor Cobra zouden gaan. Denk je niet dat ik zie oma Henk zie ik niet met Cobra over... Dat is mijn beeld, hè?
Ja.
Van, over de baan lopen, als ik heel eerlijk ben.
Dat is echt een cobra over de baan.
Ik denk dat de oudere generatie nog met Adams speelt en echt hele oude merken.
Ja.
Ik heb nog wel eens een Dunlopje voorbij zien komen laatst. Dat je denkt, maken die nog clubs? Ik dacht dat dat een tennisballenmerk was. Ik denk inderdaad dat de gemiddelde leeftijd van Cobra iets lager ligt dan wat je zegt, Titleist. Is dat zo? Weet ik niet. We richten ons op een jongere doelgroep. Ja. Ik ben zelf ook 27 natuurlijk. Dus dan,
waar speelde je vroeger eigenlijk zelf mee?
Het is een leuk. Ik ben groot geworden met Titleist. Ook. Uh-huh. Ongefitte CB's. Dus ik was 12 of 13. Toen speelde ik al met hele dunne clubjes. Tijdje Mizuno gespeeld. Tijdje Cobra gespeeld. Eigenlijk van alles een beetje door elkaar heen. Maar altijd wel gefit geweest. Na die eerste set na dan. Ja, en wat er gewoon het beste uitkwam, dat speelde ik.
Ja. Nou. Wat voor jou het lekkerste voelde, wat het beste eruit kwam.
Ja, zeker. En na Titleist was er vandaag toevallig ook.
Ja, die waren gelijk boos dat Jappers er ook stond natuurlijk. Hè. Wist
ja,
natuurlijk
die schrok al. Die dacht, ik dacht dat ik alleen was.
Ja. Ben jij er ook vandaag?
Ja. En toen zei ik tegen Dylan, nee, het Dallenmerk is er ook weer vandaag. Maar, nee, het is... Je moet spelen waar je je fijn bij voelt. En wat gewoon het prettigste in de hand ligt. En wat de beste data genereert.
Waar ik nog benieuwd naar ben. Hè? We hebben nu gefit. En ja. Je bent een merk. Je zegt ik ben voor de Benelux.
Ja.
Is het nog interessant? Is Nederland en België, zijn dat interessante landen? Want ik hoor altijd heel veel mensen zeggen. Het gaat eigenlijk om Duitsland. Het gaat om Frankrijk. Het gaat om Engeland. Dat zijn de grote golflanden. In Nederland maak je eigenlijk geen marge. Dat is het leuke dat we daar wat doen. Maar
Duitsland is zeker groter. Ja. Absoluut. Veel meer inwoners. Ik denk dat... Ik geloof dat percentagegewijs wij een heel groot golfland zijn. Nou weet ik die data niet uit mijn hoofd.
Ja, maar dan komt dat wij 430.000 geregistreerde golfers hebben. Maar de vraag is hoeveel golven er nog, hè? Dat vind ik de andere kant een beetje. Want volgens mij is...
Exact.
We staan in de top 5 met golf, geloof ik, van grote sporten van Nederland.
Ja, maar dat is heel makkelijk. Als je je GVB hebt gehaald en je wil geregistreerd en je wil blijven golven, moet je geregistreerd blijven.
Je krijgt wel op die manier de subsidie van NOC-NSF, hè, in dat systeem.
Ja, maar het is ook heel krom. Want ik denk dat het aantal actieve golfers is 170 of misschien nog minder. En dan actief bedoel ik mensen die minimaal 10 rondjes per jaar lopen.
Ja.
Ik denk dat echt... een fors lager percentage is.
Ja, ik denk, is de Benelux interessant? Ja, daarom zitten de golfmerken ook hier.
Maar hoe groot is dan het team? Want je zegt, ik heb nog een fitter voor de demodagen.
Ja, ik heb een fitter voor de demodagen. Ik heb op kantoor zit er iemand die doet deels ook golfmarketing.
Ja.
Dus wij doen samen de marketing voor Cobra Puma in de Benelux. Dan hebben wij... dus wat ik doe, sales reps in Duitsland zitten.
Ja.
Dan hebben we 5 man op customer service zitten. Dus die orders innemen. Wat customer service eigenlijk altijd doet bij elk bedrijf. En dan hebben we nog merchandising. Dus die doet, zeg maar, alle kleding en samenstellen. En die kiest een beetje de producten uit die op data goed zouden verkopen. Of die interessant is om op de markt te brengen. En die stelt die samen. En dat doen we bij een overleg. En zodoende gaan wij dus in totaal... 10 man, 15 man voor dus Centraal-Europa. Ja.
Ja. Jij zit natuurlijk aardig in de scene, hè? Dat vroeg me af. Want gisteren kwamen dan wat prijzen voorbij van het Sunday Red, wat Tiger Woods in het leven heeft geroepen. Ja. Ik ben wel benieuwd hoe je daarnaar kijkt. Maar geloof ik een shirtje van $130 was het?
Ja.
En een pet van $85,
ja.
Weet je wat dat is? En die prijzen vliegen de pan uit. En goed, het komt bij hem vandaan. Mensen zullen het ongetwijfeld kopen. Maar ik was wel benieuwd hoe jij daar dan naar kijkt. Zo van,
ik vind de Sunday Red echt geen sterke collectie. Ik denk dat ze daar veel meer mee hadden kunnen doen dan dat ze nu hebben gedaan. Ik heb een beetje het idee dat de tijd dat er tussen ging dat hij bij Nike wegging.
Ja.
En dat hij met Sunday Red kwam, dat was niet heel lang.
Nee.
Ik vind het product ook niet dat ik denk, wauw, dat wil ik hebben. Er wordt daar een analyse op gemaakt. Wat kost het product om te maken?
En dan gooi je er de Tiger Marge overheen, zeg maar.
Zeker.
Maar dat is het toch gewoon?
Absoluut, zeker.
Want misschien is het €70 of €80. Dat petje is misschien $20, weet ik veel wat.
Maar goed, de inkoop voor winkels op dit soort dingen normaal. Dat is gewoon €20.
Ik geloof ook niet dat het in Nederland verkocht wordt, hoor. Nee. Of in Benelux. Ik heb er wel naar gevraagd. Ik heb geen enkel merk gehad dat het ook werd geen winkel waar het wordt aangeboden. Voor zover ik weet. Correct me if I'm wrong.
Nee, maar ik denk ook dat je hier niet de massa daarmee gaat bereiken.
Nee, maar ik zat op de C-opleiding. En er was een man, dus een beginnend golfinstructeur. En die had gewoon inderdaad een Tiger Woods tatoeage op zijn kuit zitten. Maar echt van enkel tot knieholte.
Ja. Die man moeten we een keer in de podcast hebben. Nee,
zou die nog steeds hebben? Ja. Ik kan zijn naam even niet meer herinneren. Maar als die luistert, dan moet hij maar even
info@podcast.nl.
En stuur vooral een foto op. Ja. Maar die man die kocht alles. Dat was niet het werelds beste.
Maar heb je dat nu nog dan? Want dat is wel interessant. Ja, je hebt niet zoveel van die mensen meer die zo'n uithangbord zijn als Tiger Woods. Dus in basketbal heb je Michael Jordan.
Ja.
Je hebt in tennis Roger Federer en Rafael Nadal. Ja. Maar ik kocht vroeger ook alles van Edberg. Was ik fan van met tennis. Dus was het Edberg. Ik kocht niet de dingen
maar
van
Edberg. Maar heb je dat bij Messi wel?
Sorry?
Heb je dat bij voetbal ook?
Nee, bij Messi heb ik dus niet.
Maar ik denk zodra die legendes er nog zijn.
Ja.
En nog spelen.
Ja.
Dan kan er niemand groter worden. Zolang Tiger nog in de golf scene is. Tiger zal vrijwel heel moeilijk ingehaald worden. Maar qua marketingwaarde kan er niemand over Tiger heen, omdat Tiger nog speelt. Zodra Tiger niet meer zal spelen en Tiger...
Nee, maar de beste van de wereld is Scottie Scheffler op dit moment. Toch zijn we het over eens.
Ja.
Maar dan ga ik echt geen t-shirt of geen polo of
hooguit een paar nieuwe enkels.
Ja, misschien een paar nieuwe enkels. Nee,
ja.
Nee maar daar ga ik nieuwe niet voor kopen. Ja. Dat is heel gek. Maar John Rahm koop ik niet een driver, zeg
speed
maar.
Speed wel, ja toch? Zou je Speed kopen?
Ja, ik zou eerder dus een de Armour kopen. Misschien
die
wel
schoenen.
Omdat Speed, zeg maar, die heb ik gehad trouwens. Waren niet hele fijne schoenen.
Maar ik heb het met Justin Thomas. Ik ben een heel erg Justin Thomas fan. En ik heb dus ook die, dat was een limited edition putter.
Ja.
Er waren er 2 of 3 van in Nederland. Ja, die heb ik op een gegeven moment aangeschaft. Dat was nog voor mijn Cobra tijd. Even juridisch duidelijk is.
Geen gedoe erover.
Nee, precies daarop.
Want nu speel je natuurlijk met de Cobra.
Uiteraard.
We nemen dit op 3 mei.
Ja. Als jullie op 5 mei een nieuwe baan zoekt, dan weten we waarom.
Maar dat is zondag, dus laat dat 6 mei worden. Toen ik was fan van hem, dus ik heb dat... Dus die aantrekkingskracht vanuit de atleten, die is er zeker.
Ja.
De een wat meer dan de ander.
Maar de echt grote massa, dus jij bent golfliebhebber. Jij bent vanaf je 13 aan het golven. Wij maken een podcast over golf. Dus dat bij ons zou gebeuren, zou enigszins logisch zijn.
Ja.
Maar nou kijk ik hier zeg maar op de range. En er staan hier op vrijdagavond, of bij ons Verdeggo vrijdag volgende week, staan een aantal mensen die gewoon golf leuk vinden. Ja. Die kopen echt niet een Greg Norman putter, omdat hij ermee... Weet je, dat geloof ik niet meer.
Nee, zeker niet. En wij hebben ook met Puma hebben wij de Arnold Palmer lijn.
Ja.
Dus
moet
kledinglijn,
je uitleggen wie dat is?
Aan veel mensen, bij wijze van spreken wel.
Ja.
Maar mensen gaan ook niet die polo's kopen, omdat er Arnold Palmer op staat.
Nee.
Maar dat is ook, ja.
Dus er zal zeker een percentage zijn die dat wel doet. Maar
ik heb ook, maar dat is misschien ook leeftijd, helemaal geen verbinding met die hele traditie rondom Nicholas en alles daaromheen. Omdat ik die gast gewoon nooit heb zien. Ik ben sinds 4 jaar zit ik een beetje, volg ik golf.
Ik heb dat wel met Tiger. 100%.
Tiger maar dat komt omdat ik hem nog 1 keer de Masters heb zien winnen. Maar anders had ik dat ook minder gehad.
Fair.
Ja. Dat je het waarschijnlijk ook minder gehad, ja. Dat geloof ik ook wel, ja.
Dus ik denk dat... Kijk, McIlroy misschien een beetje. Ik denk, McIlroy heeft ook niet, voor zover ik weet, niet zijn eigen kledinglijn.
Nee.
Heeft ook geen merchandise. Maar terugkomend op het Tiger-verhaal en Sunday Red. Ik wist niet dat zondag 2 woorden waren. Dat was ook een nieuwe voor mij.
Ja.
Maar ik denk dat ze daar meer uit hadden kunnen halen. Maar het is wel, waarom het zo duur was. Ja, dat is wel inderdaad het Tiger effect. En ik denk niet dat er veel spelers zijn die wegkomen met die...
Nee.
Met die upcharge op die producten.
Nee. Ik denk ook dat ik me ook echt ga afvragen onderhand. Weet je, is het toch dus Joost Luiten, speelt met Duco de Cosma. Gaan zij daardoor meer verkopen? Anne van Dam speelt met Q's. Nee. Ga je daardoor meer verkopen? Ik vraag me dat echt af. Ik snap dat je een aantal gezichten moet hebben.
Ja, dat is het. Maar ik denk dat het wel in Nederland wel werkt. Ik denk dat ze daardoor echt wel wat meer schoenen verkopen. Omdat Joost ermee speelt. Duca is best wel... zeer bezig met zichtbaarheid creëren.
Ja, creëren.
Ze staan in elke magazine en ze staan in alle bladen en op elk evenement staan ze en dat doen ze supergoed.
Maar dan is het lekker gast. Dat je dus het portretrecht van Joost hebt, wat je daar ook voor kan gebruiken. Dus het werkt aan 2 kanten. Dus misschien dat je er niet direct door gaat spelen, omdat Joost die schoenen heeft. Ja. Zal ongetwijfeld een paar mensen doen. Maar het is wel lekker om iedere keer met het portret van Joost in die bladen te staan, want dan wordt er ook meer
maar maakt dat nou nog uit? Dus als ik nou zeg maar nu een golfmerk ben, en ik doe dat gewoon met gewone mensen, ga ik die campagne draaien, zeg maar. Dus jij bent met Puma een jonger merk. Je richt op een jongere doelgroep, Puma Cobra. Als jij mensen tussen de 20 en 30 in je campagne neerzet en die niet op de tour spelen, maar gewoon frisse koppen, heb je toch ook zeg maar je doel bereikt. Dat gaat om je zichtbaarheid.
Dat heeft geen zin.
Nee?
Nee, dat is niet ook de strategie die ik heb. Waarom? Ik denk dat mijn generatie echt reclame moe is.
Ja, dat denk ik ook.
Die, zijn, die worden doodgegooid op Insta, die worden doodgegooid op Facebook, YouTube, noem het allemaal maar op. Wat mijn strategie is, en dat zei ik net ook al, iedereen moet de clubs gewoon proberen. Ja. En ik heb het vertrouwen, zodra je mijn clubs probeert en je wordt goed gefit, met prijs-kwaliteitsverhouding, zou het merendeel een slechte keuze zijn om voor een ander merk te gaan. Nou, dat is, ik word ook betaald om dat te zeggen, laten we dat even vooraf ook zeggen. Hè? Ik ben in dienst van Cobra Puma, dus ik hoor dat ook te zeggen. Maar wat ik heel veel doe, ik ben heel veel bezig met businessdagen.
Ja.
Dus ik werk ook samen met PSV Businessdag. Dus ik had eigenlijk gehoopt dat deze podcast volgende week maandag zou zijn.
Ja.
Maar veel businessdagen, longest drive doen we dan. Waardoor iedereen onze driver probeert, onze driver slaat. En dan gelijk de ervaring heeft. Als ik inderdaad op zondag om 8:30 na het KLM Open een spotje moet neerzetten. Via, wat is het, Talpa geloof ik.
Ja,
ben je godsvermogen kwijt en iedereen drukt de tv uit. Dus, en ik weet dat andere merken, mijn collega's die doen dat wel. Ik vind, je moet het product proberen. Ik kan me van de daken gaan afschreeuwen dat het het beste is. Maar dat weet ik helemaal niet als je het niet probeert. Nee. Dus ga, laat je fitten bij RS Golf Shop.
Hebben waar, dan ook, waar dan ook.
Maar waar precies, dan ook. Maar laat je
dat
fitten.
Daar wil ik tot slot van die podcast wel naartoe. Je zegt nu laat je fitten bij de golfshop. Wat is de toekomst van die golfshop als iedereen tegenwoordig online allerlei dingen koopt en dan online bezig is met zaken?
Nou ja, ik denk dat online, als jij weet wat je moet hebben. En je
maar
weet,
club koop je toch bijna niet online? Nee, kleding geloof ik wel. Kleding ga je misschien online
zeker,
kopen. Ja.
Zeker. Maar ik ga niet zeggen dat online slechte business is.
Nee.
Als jij weet wat je nodig moet hebben en je weet wat je wil hebben, dan koop het online. Prima. Maar prima. Maar laat je fitten bij, of het nou de dichtstbijzijnde winkel is of de winkel die jij het beste vindt. Prima. Laat je fitten. En laat er iemand achter je staan die er verstand van heeft. Pak het product in de handen en ga hem dan slaan.
Ja, een club moet je voelen.
Wie koopt nou een auto online zonder een testritje te maken?
Oh, een leuke campagne. Laat je fitten.
Ja.
Ja, laat je fitten.
Geef je die nu gratis weg? Je weet dat ze meeluisteren, toch?
Oei, oei, oei. Nou, dat zou het leuk zijn als het een keer terugkomt.
Nou, eurotje voor de campagne, toch?
Ja, ja. Precies. Nee, ja, pak de club vast.
Ik moet de hele tijd aan laat je likken denken. Als je
laat je likken.
Echt. Ik ga toch even zeggen nog.
Ik dacht al, wat word jij opeens vrolijk?
Ja, echt.
Ja, maar dat. Ja. We hadden het ook al over die bonkers. Ja, die
met je vrouwendriver.
Nee, er zijn heel veel leuke grapjes te maken.
Nee, wil je onze fitting zien? Op Instagram kan je het allemaal terugkijken. Want we hebben redelijk veel gefilmd ook van deze fitting. Gewoon om te zien wat er allemaal gebeurt. Met die enorme koffer van je.
Ja.
Ze staan nog op de range. Dus het is leuk dat Type aan de ene kant staat. En jij aan de andere kant.
De gun koffer nog even, de anekdote nog even doen om af te sluiten. Misschien wel leuk.
Als afsluiting wel leuk, toch?
Ons hoofdkantoor zit in Herzogenaurach. Dus wij vliegen dan op Nürnberg. En was begin vorig jaar hadden we dus uit Amerika van die wapenkoffers gekregen. En die hebben we dan laten ombouwen met hard foam, waar dan de driverkoppen in kunnen.
Ja.
En ze zeiden tegen mij, wil je hem dat we hem versturen? Of kun je hem zelf in het vliegtuig meenemen? Dus ik zei, ik neem hem wel gewoon mee het vliegtuig in. Want we mogen golfsets gratis meenemen als je met KLM vliegt. En ik vloog toevallig met KLM. En ik kom daar aan en inchecken. Odd-size luggage. Ja, wat is dit? Ik zei, ik kan er wel gaan zeggen dat het een golftas is, maar dat is het niet. Dus ik zeg tegen die douaneambtenaar, dit is een guncase. Nou, toen werd ik toch heel snel even apart genomen. En hebben ze hem drie keer door de scan gedaan. En toen zeiden ze vervolgens tegen mij, zeg gewoon dat het een tentoonstellingapparaat is, in plaats van dat het een guncase is.
Ja.
Daar worden we een beetje zenuwachtig van.
Een guncase met steltkoppen. Ja, dat werkt heel goed.
Nou,
denk
geen
ik,
stelt, hè. Dat is dat andere merk. Dat is marketingbedrijf. Nee, en maar voordat we gaan afsluiten, ik heb ook nog wat voor jullie meegenomen. Een klein presentje. Ja, helaas dat mijn muze Jacob er niet is. Nee, maar ik heb ook wat voor hem meegenomen.
Daar zal hij blij mee zijn. We geven het keurig af aan hem, toch?
Zeker.
Ligt een beetje aan wat het is, of het leuk is.
Dan moet ik natuurlijk even uitleggen wat het is. Ja. Een handdoekje van Cobra Golf.
Ja.
Die mogen aan jullie tas gehangen worden.
Top,
zie
dankjewel.
Ik jullie ooit lopen zonder dit handschoentje, krijg je een tikkie. Maar dan mag je zelf kiezen welke. Maar bij deze heren, bedankt dat ik er mocht zijn.
Ja, superleuk dat je er was. En ook leuk om dit zo uit te proberen
en
te testen.
En als jullie mij ooit nog een keer terug willen hebben, dan stuur me een berichtje.
We zullen even afwachten wat de luisteraars laten weten.
Ja, ja, precies. Ja. Nou, ik ben heel benieuwd. Laat me weten wat ze van me vinden.
Volgende week zijn we er weer. En dan is het...
Verdag of vrijdag.
Ja, de Masters. Laatste week om nog in te schrijven. Want we hebben nog een paar plekken. Ja.
Link in bio. De luisteraarsplek zit officieel vol. Want we doen het samen met Proper Golf natuurlijk. Maar stuur gewoon in. Dan ga je op de Proper Golf-lijst regelen wij.
Ja,
dan,
info@thesevipodcast.nl. Als je wilt aanmelden, krijg je van ons een formulier. Of we gaan nog een linkje neerzetten op Instagram.
Ja, link in bio staat hier.
Met een inschrijfformulier. €25. Doe je mee. Krijg je een glas Verdeggo erbij. Heb je een leuke avond. Dus dat belooft wat.
En ik ben er ook bij.
Ben je erbij?
Zeker weten.
Superleuk. Dat 100%. Vind ik leuk. Mooi. Dus volgende week een gloednieuwe. En dan gaan we op de range staan. En gaan we daarna podcast
opnemen. Kun je die Cobra Clubs proberen?
Goeie deal. Als jij nou die Cobra Clubs meeneemt.
Helemaal goed.
Goed, dan gaan we dat.
Ik neem ze mee.
Is goed.
Ik neem de gefitte clubs mee. En als je, maar ja, willen jullie dat? Want als je dan niet wint.
Hè, dan nog, het gaat
dan ligt
het
weer aan mij, hè?
Nee. Want wij zijn toch die avond bezig met alles eromheen waarschijnlijk. Dus dat komt wel goed. Dan spreek je volgende week dan. Tot dan, hè?
Tot dan.
En ik zie je ook volgende week.
Doei.